Wegen, zodat we beginnen kunnen aan het tweede deel.
Zo.
Ik heb nog een verzoek, wilt u niet roken tijdens het bewegen?
Goedenavond. We gaan beginnen aan de vragen. Als ik geen antwoord heb, dan zeg ik het u wel. We zullen ze zo kort mogelijk afdoen, kunnen we er zoveel mogelijk beantwoorden. Punt 1.
Wat voor een haal zou je iemand kunnen geven als ze je weer als zondebok nodig hebben in een familie?
Ik zou zeggen, zondebokken zijn de meest nuttige mensen die er bestaan. Wees blij met uw eigen nuttigheid. Zoals u weet is een zondebok datgene waardoor anderen de vrede met zichzelf kunnen bewaren.
Kunt u iets zeggen over woedeuitbarstingen dat je op dat moment machteloos voelt en als je er later spijt van hebt?
Bij woedeuitbarstingen zou ik u één raad willen geven. Op het ogenblik dat u werkelijk woedend wordt en uw mond open doet of uw handen voelt trekken, verstart, tel rustig tot 25. Vraag u dan af wat de laatste mop is die u gehoord hebt. Wanneer u die gevonden hebt, besluit of u alsnog woedend wilt worden of die mop vertelt. U zult ontdekken dat wanneer u dat elke keer weer doet, u het opzwepingsproces voorkomt. De meeste mensen die woedend zijn namelijk, die beginnen eigenlijk met zich te ergeren. Omdat ze zich ergeren over het feit dat ze zich ergeren, wordt de woede erger. En zo neemt de ergernis toe, totdat ze van kwaad tot erger komen. En daar moet je mee uitkijken, want heel vaak ben je woedend over dingen die er eigenlijk niet zo op aankomen, wanneer je heel nuchter nadenkt. In andere gevallen zijn het wel ernstige dingen, maar daar kun je met je woede toch niks aan veranderen.
Zijn de quarks de kleinste bouwstenen van het heelal of liggen hierachter nog kleinere subnucleaire deeltjes? Levert kennis van de wetten waaraan ze gehoorzamen in zijn toepassing ongelimiteerde ruimtevaart op in afstand of maken de quarks al deel uit van de immateriale structuur van de materie?
Ze zijn niet immaterieel in die voege dat ze dus nog afzonderlijk definieerbaar zijn. Ze zijn echter niet meer van een zodanige massa dat van een reële massawerking kan worden gesproken. Kennis hiervan zou niet zonder meer ruimtevaart ongelimiteerd mogelijk maken, dat is duidelijk. Maar ongetwijfeld zou een kennis van de wetten die vooral de allerkleinste delen onderling hebben en de spanningsvelden die daar bestaan, ook enig inzicht kunnen geven in de eigenlijke veldstructuren van de kosmos. En daarop zou men dan zijn ruimtevaart vooral op grotere afstanden en interstellair kunnen baseren. Voldoende?
Deze vraag gaat over Phobos en de Mariner-foto's die ervan gemaakt zijn. Het is geen maan volgens u, maar een in omloop gebracht ruimteschip, schipbreuk. Diverse argumenten hiervoor. Te licht en toch sterk, dus metaal en hol. Spectraalanalyse leverde rots, steen. U antwoordde hierop dat Phobos bedekt werd met materialen vanaf Mars, enkele meters dik. Nu blijkt er een inslagkrater van minstens 12 meter. Hoe kan dat en waarom zien we erdoor bijvoorbeeld niets van het inwendige van dat ruimteschip?
Zeer waarschijnlijk omdat u er zelf nog niet geweest bent. Het is namelijk zo dat machines datgene waarnemen waarvoor ze werden ontworpen. Er is geen infraroodwijking of straling in het innerlijk op het ogenblik aanwezig. Kan dus niet geregistreerd worden. Daardoor ook geen verschillen van temperatuur die anders veel betekenend zouden kunnen worden genoemd. Het is zo lang geleden dat die dingen er zijn gekomen dat wat er van overblijft niet actief is. Maar wanneer mensen daar zouden landen, dan zouden ze inderdaad, zeker wanneer ze van die inslagkrater uit vertrekken, die overigens, dat is duidelijk, weer ontstaan is door een zeer grote meteoriet en als gevolg daarvan dus ook weer veel puin heeft opgeleverd. Maar als je daar doorheen gaat, dan kom je terecht dus in een structuur die verdicht metaal is toch wel. Of schoon vanuit uw standpunt waarschijnlijk de eigenschappen dichter liggen bij die van bepaalde plastics. Is dat voldoende?
Hoe
is niet voldoende, zeggen ze. Nee, dat zijn dingen die zijn nooit voldoende, maar daar kun je een onderwerp van maken van 2,5 uur. En ik beantwoord vragen.
Is de ark van het verbond van Israël nog in zijn oorspronkelijke vorm op aarde?
Antwoord, nee. De ark van het verbond is namelijk, zeg maar, gedemonteerd. De goudbekleding daarvan is voor een groot gedeelte door, zeg maar, zwendelaars of rovers gebruikt. En wat er over is gebleven aan hout, dat is zo langzaam maar zeker ook wel vergaan. Wat overblijft zijn een paar stukjes van de steen die erin ligt en een paar stukjes dus van de stokken die gebruikt zijn om haar te dragen. Omdat deze dus een heel eigenaardige structuur hadden van hout dat in metaal was gedompeld. Voldoende?
Is er voor het jaar 2010 hoop op een eigen staat Koerdistan?
Hopen kunt u altijd. Maar zolang men nog denkt aan eigen staten, vergeet men één ding. Hoe meer staten er komen, hoe meer het egoïsme van de mens gaat spreken, hoe groter de menselijke verdeeldheid wordt. Wanneer ik dus het jaar 2000 voorbij ben, dan hoop ik dat u niet streeft naar grotere zelfstandige staten, maar naar meer volkeren die samenwerken zonder grenzen en zonder politici die zich voortdurend tegen elkaar afzetten op grens van het haalbare.
Kan het de buren schaden als je een piramide in je huis hebt staan, dit in verband met de zogenaamde negatieve antipiramide die als stralingsveld zou verschijnen?
Nou, dat is niet zeer waarschijnlijk, tenzij u een hele grote zou hebben. Maar dan zou u ook zo'n groot huis moeten hebben dat u andere kamers hebt om te wonen. Dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Wanneer het gaat over een piramide, moet u denken dat een antipiramide nooit kan ontstaan in een grotere omvang en werking dan de oorspronkelijke piramide. Ook al zullen de krachtlijnen in feite wel iets verder uitwaaien. Maar die zijn dan praktisch onschadelijk. Ik denk dus niet dat u uw buren ermee kunt schaden.
Wat is de plan voor de antipiramide?
Antipyramide, dat is doodgewoon dit. Wanneer je een piramide hebt die werkt, dan ontstaat erin een stralingsveld. Vanuit de top gezien ontstaat er dan een stralingsveld dat een omgekeerde piramide vormt. Maar daaronder ontstaat een weerkaatsingspiramide. En deze wordt over het algemeen de negatieve genoemd. Maar die verwaart nogal tamelijk snel, tenzij de piramide zelf zeer groot en zeer sterk is.
Kunnen wij in het dagelijks leven iets voor het werk van de ODV doen?
Zelf nadenken, u nooit laten leiden door vooroordelen en altijd proberen en ieder datgene te geven wat u voor uzelf aanvaardbaar en juist acht.
Hoe en door wie werd de kaart die door Piri Reis gebruikt werd gemaakt?
Het is aan te nemen dat de kaart van Piri Reis een niet volledige kopie is van kaarten die in vroegere tijd door ruimtevaarders op aarde terecht zijn gekomen en waarvan men waarschijnlijk een kopiëren heeft toegelaten. De kaart van Piri Reis stamt overigens van rond 700 na Christus, maar soortgelijke kaarten met een vergelijkbare Mercator-achtige projectie zijn ook al voorgekomen ongeveer 1000 voor Christus.
Door wie en met welk doel werd Stonehenge gebouwd? Hebben de Atlanten hier iets mee te maken?
De Atlanten hebben er niets mee te maken. De Kelten zeer veel. Oorspronkelijk was hier sprake van een wal waarbinnen een heiligdom bestond. Later is op grond van bepaalde impulsen die van buitenaf kwamen, daaraan toegevoegd een zogenaamde stenen cirkel, waarop men later dus deze grote monolieten heeft geplaatst. Daarbinnen was een tweede cirkel, de zogenaamde wijdingscirkel, en oorspronkelijk diende deze eigenlijk om het heiligdom te scheiden van de plaats waarop vorsten en edelen aanwezig konden zijn. Daarbuiten is toen nog een gracht en een wal aangelegd om een verdediging van het heiligdom mogelijk te maken. Het geheel heeft een niet zo lange levensduur. In eerste aanleg zal het waarschijnlijk gemaakt zijn ongeveer 800 voor Christus. De feitelijke structuur en optrekking van monolieten is waarschijnlijk gebeurd in eerste aanleg ongeveer 320 voor Christus. De herstellende en toegevoegde tweede ring plus het wederom in goede orde brengen heeft waarschijnlijk plaatsgevonden rond 300 na Christus, in de tijd dus dat de Romeinen al actief waren daar. En de vernietiging ervan zal kort daarna plaats hebben gevonden, waarschijnlijk rond het jaar 500. Maar zeker ben ik daar niet van.
Komt de leer van Jozef Ruloff overeen met uw leer?
Er zijn grote gillen, maar de waarheid kan van verschillende hoeken uit benaderd worden. Wij proberen te voorkomen dat je met te veel mystiek en geloof begint, te veel probeert te verklaren wat in wezen niet verklaarbaar is. In de werken van Ruloff zult u heel veel mystiek aantreffen die in feite uitgaat van het niet verklaarbaar zijn van de werkelijkheid. Wij geloven dat de niet verklaarbare werkelijkheid voor een mens niet verteerbaar is, maar dat hij eerst moet verklaren wat verklaard kan worden, om dan pas verder te gaan in de richting van de mystiek.
Zijn er op aarde die wij kennen, dieren, nog intelligenter zijn dan de mens?
Ja, dat ligt eraan hoe intelligent u de mens gemiddeld acht. Maar laten we het zo stellen, wanneer het gaat om geheugenfunctie plus de technische functies, is de mens superieur. Gaat het over geheugenfuncties, dan zijn er enkele schepselen op aarde die hem vergelijkbaar hebben. Gaat het over sociaal en communiteitsbesef, dan is de mens de mindere van 5 soorten.
Welke 5?
Huh? Onder andere de olifant, de dolfijn, bepaalde walvisachtigen, de bavianen.
De mieren ook?
De mieren niet. De mieren leven namelijk volgens een ingelegd patroon dat centraal wordt bepaald. Mieren hebben een soort gemeenschappelijke intelligentie en reageren wel zelfstandig, maar binnen het kader van een soort telepathisch bevel.
Hoe komt het dat er zoveel echtscheidingen zijn in deze tijd en hoe staat u tegenover echtscheidingen?
Echtscheidingen komen in deze tijd steeds meer voor, omdat steeds meer de vrouw een eigen rol wil gaan spelen gelijkwaardig aan de man, terwijl het huwelijk gebaseerd is in vele voorstellingen op een onderwerping van de vrouw aan de man. Het is heel erg duidelijk dat de vrouw die voor zichzelf haar eigen levensonderhoud kan verzorgen, dan niet altijd bereid is om de mindere te blijven spelen. Verder, huwelijken worden in deze tijd heel vaak uit overwegingen gesloten van hartstocht, zonder meer. Er is dus veel minder sociaal belang in de band dan vroeger en daardoor eveneens die band makkelijker op te lossen. Hoe ik er tegenover sta, ik geloof dat mensen die elkaar werkelijk lief hebben, geen huwelijksband en papieren zegels nodig hebben om bij elkaar te blijven. Ik geloof echter ook dat, indien de sociale omstandigheden een zelfstandig bestaan van de vrouw toelaten, geen enkel huwelijkscontract in staat is 2 mensen bij elkaar te houden, wanneer ze niet willen. Voldoen?
Bestaat er geen hel? De Bijbel wijst daar toch op?
Als u denkt dat er een hel is, dan moet u in de diepste van uw eigen angsten afdalen. U zult haar daar aantreffen.
In wat voor sfeer leeft u?
Ja, wanneer u mij een sfeer wilt omschrijven, dan zou ik zeggen, vormen heb ik niet meer nodig. Ik ken tamelijk veel kleurvariaties die voor mij mijn wereld bepalen. En daarnaast heb ik nog wel een sonore ondergrond. Iets wat in vergelijking tot licht dan een soort geluid zou kunnen zijn. Maar het is een heel gezellige boel. En als u ooit aankomt wippen, zult u het vast met mij eens zijn.
Via een aantal menselijke telepathische kanalen, in Den Haag is ook zo'n groepje, worden contacten met buitenaardse wezens en wezens buiten het zonnestelsel tot stand gebracht, zoals de Mercurianen en de Venusianen. Zijn deze wezens geestelijk of stoffelijk? En op welke planeten in ons zonnestelsel zijn levende wezens, ook al komen ze eventueel buiten dit zonnestelsel vandaan? En waar liggen eventuele interpretatievergissingen bij deze contacten in het medium of in hun geleiders?
Nou, meestal liggen de contactfouten in het medium. Per slot voor rekening, als je een heel klein orgeltje hebt, dan is het verrekt moeilijk om daar een hoge messe van Bach op te begeleiden op een juiste manier. Op die manier is dus de omvang, de scala van uitdrukkingsmogelijkheden en voorstellingsmogelijkheden in het medium voor de meeste vervormingen wel aansprakelijk. Leest hij daarbij nog veel science fiction, dan wordt het nog verwarrend ook. Wat betreft de realiteit. Mercurianen zouden niet kunnen bestaan. Wanneer het dus over Mercurianen zou gaan, zouden dit geestelijke wezens kunnen zijn. aangezien er ook voor stoffelijke wezens geen redelijke mogelijkheid is tot permanente nederzetting op deze kleine planeten. Er zijn beperkte nederzettingen te vinden op Venus, niet eigen aan dit zonnestelsel. Er is wat lager leven daar, maar dit heeft zich nog niet ontwikkeld tot een hoogte die voor u interessant kan zijn. Wat Mars betreft eveneens, er is wat leven op Mars, maar in beperkte mate en niet in vormen die hoger bewustzijn dragen. Verdere planeten eigenen zich daar al helemaal niet voor, ofschoon er een bepaalde soort krachtwezens leeft bij Jupiter. Buiten het zonnestelsel zijn zeer vele soorten wezens en zijn ook beschavingen. Telepathische contacten over een dergelijke grote afstand zijn op zijn minst genomen vraagwaardig. Zonder versterking lijkt me dat heel erg moeilijk. En dan zou niet met grote regelmaat eenzelfde planeet kunnen worden gevolgd en bereikt. Al is het alleen maar door de tussenkomende andere hemellichaam. Conclusie, er zullen signalen ontvangen worden. Een deel van deze signalen kan althans voortkomen uit een soort missionarissen van buiten de zonnestelsel. Maar wanneer u dergelijke boodschappen wilt beschouwen, beschouw ze op hun merites voor u hier op aarde. Bind u niet te veel aan de waarschuwingen en beloften die worden gegeven. Anders zit u elke keer op een bergtop op een landing te wachten. En het enige wat landt bent u zelf wanneer u van vermoeidheid naar beneden valt.
Kennen dieren ook een recapitulatieproces na de dood met een oorzaak-gevolgwerking, een soort aansprakelijkheidswerking met een soort leerproces erin?
Dit is sterk afhankelijk van het bewustzijn dat het dier heeft. Voor het dier is bij recapitulatie over het algemeen emotie meer bepalend dan bewustzijnsinhoud. En als zodanig worden een aantal toestanden wel weer herbeleefd. Maar ze worden niet beredeneerd in een oorzaak- en gevolgswerking. Ze worden eerder als een constatering ervaren en zijn bepalend voor de verdere toestand en eventuele incarnatie.
Hebben dieren ook een ik-beeld, een voorstelling van zichzelf? Volgens een jong psychometrist reïncarneren dieren niet omdat ze geen reden hebben. En klopt dat?
Dan zouden mensen dus ook niet reïncarneren vaak. Want ook bij de mens is de reden heel vaak zoek. Maar dieren hebben een reden, zij het een beperkte redelijkheid. Als u een hond, een kat hebt, een parkiet, een papegaai, dan zult u kunnen zien dat het dier niet alleen instinctief reageert, maar wel degelijk daarnaast op voorkomende omstandigheden en daarbij heel vaak zich niet alleen maar afstemt op de feitelijke gebeurtenissen, maar daarnaast op emotionele uitstralingen, waaruit kan blijken dat het dier dus redelijke processen kent. Het ontkennen van deze mate van redelijkheid door een psychometrist zegt mij weinig omtrent het dier. Voldoende?
Zijn alle mensen uit het dierenrijk voortgekomen? Is er niet ook een scheppingsproces denkbaar waarbij mens en dier naast elkaar ontstaan en geëvolueerd zijn?
Denkbaar is alles. De praktijk echter wijst uit dat de mens geëvolueerd is uit diersoorten en zeer waarschijnlijk in zijn vroegste voorouders een soort robachtige wezens heeft gehad die overgegaans is tot een moerasleven, daar uiteindelijk benen hebben ontwikkeld en hun flippers tot armen hebben ontwikkeld, daarna dus als een zeer verre voorvader van de aap achter een plus de mens een tijd lang geleefd hebben in de moerassen, vermoedelijk vluchtend en als vegetariër, daarnaast zich ontwikkeld hebben tot een soort alleseter en als alleseters voor een deel terecht zijn gekomen in de vlakten en zich daar dus uiteindelijk hebben ontwikkeld tot vaak rechtopgaande wezens. Het zijn deze laatsten die zeer waarschijnlijk aansprakelijk zijn voor de verdere evolutie waarbij we dan komen aan de mens, of beter gezegd de voormenselijke typen. Deze in zichzelf blijken soms uit te sterven. Soms ook blijkt dat er in een bepaalde soort mutaties voorkomen, dat deze mutaties niet gedood worden, maar wel worden uitgestoten. En zeer waarschijnlijk is dat de eerste aanleg geweest voor het ontstaan van Homo sapiens. Voldoen?
Kunt u enkele tips geven ter opheffing van de hongersnood, speciaal voor India?
Oh, zeker. Alleen als je die aan het maken van kinderen werd besteed aan beter akkerbouw besteden. In de tweede plaats. Probeer niet te vechten tegen je naasten, maar samen te werken met diegenen die jij kunt helpen en die jou kunnen helpen. Verder. Beperk je bij je dieet niet tot datgene wat traditie is, maar overweeg alle mogelijkheden, dan kun je tot een gedifferentieerde voeding komen en heb je wel voldoende waar je nu bij eenzijdige voeding vaak tekort komt. Voldoende?
Wat is de functie van de kleine arcana binnen de tarot? Behoort de kleine arcana tot de oorspronkelijke tarot?
De kleine arcana zijn in feite toevoegingen aan een oorspronkelijk op goden gebaseerd Egyptisch spel of boek. De tarot zoals u ze nu kent is overigens niet daarvan afhankelijk. Ze is een variant die oorspronkelijk in Spanje is ontstaan en waarvan de eerste druk is verschenen, als ik me niet vergis, rond 1600 in Parijs. De betekenis van de kleine arcana is de verdere definitie van de grote arcana. Zij vormen als het ware de beleving in tegenstelling tot de innerlijke drijfveer die door de grote arcana wordt weergegeven. Voldoende?
Hoe staat u tegenover reageerbuisbaby's en het klonen van menselijke eigenschappen?
Ach, klonen verschilt maar één letter met een soort die erg veel voorkomt op het ogenblik. De reageerbuisbaby, ja, ik vind het persoonlijk een beetje een vreemd proces. Maar aangezien er entiteiten zijn die zich aangetrokken voelen tot de incarnatiemogelijkheid, mogelijk door de sterke emotionele betrokkenheid van de ouders, zie ik niet waarom ik het af moet wijzen.
Is het nuttig je incarnatieopdracht die je jezelf gegeven hebt voor deze incarnatie te leren kennen? En waarom of waarom niet? En waaraan herken je dit? Zijn er kenmerken?
Ja, dat is een hele typische vraag. Slaat u vrouw of slaat u ze niet? Of heeft u ze al begraven? Simpel gezegd. U kent uw taak op het ogenblik van incarnatie. Vanaf dit ogenblik begint u steeds meer impulsen van de moeder over te nemen. U begint daarnaast de sfeer in te drinken van de wereld. En komt daardoor tot beleving van bepaalde gedeelten van uw vroegere incarnatie of incarnaties, soms selectief één, soms meerdere, welke u voor een groot gedeelte blijven beheersen, plus de impulsen van de moeder tot het ogenblik van geboorte. Op dit ogenblik vindt een enorme lichamelijke schok plaats, gepaardgaande met zeer sterke emotionele ervaringen, waarbij je niet meer in staat bent om het redelijk proces verder te handhaven. Restanten echter blijven vaak in de hersenen aanwezig en komen bijvoorbeeld in fantasiespel van de kinderen nog sterk tot uiting. Voldoende?
Is het waar dat mensen waar je, waarin je bijvoorbeeld in dit leven erg veel van houdt, dat je die al eerder kende of later weer zult zien?
Ach, de kans is groter naarmate er van een werkelijk innerlijke verbondenheid sprake is. Het is dus niet de uiterlijke situatie die bepaald is. Het is de innerlijke band die bestaat, welke kan voeren tot een voortdurend in elkaars nabijheid verkeren, geestelijk zowel als bij incarnatie. En een incarnatie in elkaars buurt op het ogenblik dat een van beiden tot incarnatie gedwongen is en voor de tweede de mogelijkheid al bestaat. Voldoen?
Kunt u een verslag uitbrengen in het kort van uw orde?
Verdraagzaamheid is het begin van alle begrip voor anderen. Daarom ook het eerste beginsel waaruit naastenliefde voortkomt. Leer de mensen nadenken. Leer hen begrijpen dat ze zelf niet onfeilbaar groot zijn, maar dat niemand anders het is. Zodat ze dus op grond van hun beste mogelijkheden en eigenschappen anderen zullen aanvaarden zoals ze zijn. En deze waarderende met hen zullen samenwerken, zodat een steeds grotere geestelijke eenheid en harmonie bereikbaar wordt. Kort genoeg? Ja.
Jaarlijks trekken er duizenden mensen uit de hele wereld naar het dorpje Pietrelcino of Pietrelcino. Wat is daar gebeurd en wat zoekt men daar?
Ik zou het u niet durven zeggen op het ogenblik.
Wie is Sai Baba?
Sai Baba was een man die gezien werd als een profeet, die een groot leraar is geweest in zijn tijd en die het vermogen had de verschillen in uitdrukking van waarheid samen te voeren tot een herkenning van een totale waarheid die achterliggend is.
Zijn de hiaten in je geest bij jezelf herkenbaar? Hoe? En kom je die elementen steeds in je leven tegen? Op wat voor een manier? En hoe overwin je ze?
Wat er niet is, ontdek je meestal pas als je het nodig hebt. Je zult dus op een gegeven ogenblik ontdekken dat vele dingen voor je onmogelijk zijn. Het betekent niet dat je de hiaat hebt herkend, maar wel dat je je onvermogen herkent. Dit is de enige mogelijkheid om op aarde iets daarvan voor jezelf te omschrijven.
Hoe overwin je je angsten? Zijn er fases hiervoor en waar moet je op letten? Wat is de geestelijke functie van zo'n zelfoverwinning?
Angsten zijn over het algemeen beelden die niet geheel met de werkelijkheid stroken. Ik sluit hier enkele bepaalde fobieën uit, omdat deze andere achtergronden kunnen hebben. Wanneer je angsten kent, moet je je afvragen wat deze angst betekent, waarvoor je in wezen bang bent, om je daarna af te vragen in hoeverre dit gevaar reëel is. Door op deze wijze je eigen angst onder ogen te durven zien, wordt het langzaam maar zeker mogelijk die angst te overwinnen. Doe het dan met een stap en probeer nooit die angst voor lange tijd te beheersen, maar jezelf aan te tonen dat je ze kunt overwinnen. Hierdoor bereik je inderdaad dat deze angsten voor jou minder belangrijk worden en dat je ze op den duur kunt terugdringen tot ze in je eigen leven niet meer van overheersend belang zijn.
Hoe ontstaat de schubziekte of psoriasis? Is deze ziekte werkelijk ongeneeslijk?
Vragen waarop ik geen definitief antwoord kan geven. Zover mij bekend is de schubziekte iets wat dus ontstaat door een fout in het eigen metabolisme. En ik denk dat hierbij ook hormonale onevenwichtigheden een rol spelen. Het schijnt verder dat deze ziekte dus niet direct besmettelijk is. Dat de ziekte zelf bijvoorbeeld door veel jodium en zoutbaden aanmerkelijk kan worden genezen. Dat er een aantal zalven bestaan waardoor de uiting ervan althans onderdrukbaar is. En ik meen dat er in de laatste tijd een geneesmiddel is gevonden waarbij men althans de lichtere gevallen werkelijk kan genezen. Of schoon men lange tijd na de uiterlijke genezing nog van het geneesmiddel gebruik moet maken. Meer is mij hiervan niet bekend.
Men zegt ook dat het goed is om naar de Dode Zee te gaan.
De Dode Zee is een concentratie van verschillende zouten. Dit betekent dus dat u door u te baden onder bepaalde omstandigheden in zeer zoute oplossingen inderdaad een verbetering verkrijgt van de huidsituatie. Maar dat geldt overal. Als u hier gaat wandelen in zee, dan zult u ongeacht de verontreinigingen, die u ongetwijfeld later zult moeten verwijderen, toch een verbetering tot stand zien komen in uw eigen welbehagen en gezondheid.
Als men een dierbare verliest door de dood, kan het herinneren naar hen, of kan het heimwee naar hen zo sterk zijn, dat je als het ware zelf ook een beetje doodgaat. Je hebt geen moed meer. Hoe kun je daar mee leren leven?
Ja, dat is een heel moeilijk geval, want hier is het ik. Onthoud één ding. Je kunt als medemens geen blijvend recht kennen op een medemens. Je kunt geen blijvend bezit kennen van een medemens. Maar een innerlijke band die ontstaan is tussen jou en een medemens kan door de dood niet verbroken worden. Dientengevolge moet je gewoon beseffen, de stoffelijke situatie is veranderd, de innerlijke situatie blijft gelijk. Ik kan mijn eigen wegen stoffelijk verder gaan zonder dat de innerlijke situatie hierdoor ook maar iets verandert. U zult daardoor het heimwee voor een groot gedeelte kunnen overwinnen. Want dan bent u in staat om nieuwe situaties te scheppen waarin geen vervanging, maar toch wel een zekere aanvulling van uw eigen mogelijkheden en leven ontstaat.
Vindt u dat het mystieke in films zoals Carrie en De Vierde Man juist gebruikt wordt?
Spijt me, ik stam uit de tijd dat de eerste films bestonden uit dames die bijna iets uitdeden. Treinen die bijna van het doek afkwamen. Ik durf dus over dergelijke films geen definitief oordeel te geven. Ik kan echter zeggen dat mystiek in de film altijd onderdanig wordt gemaakt aan het effect op de toeschouwer. En wanneer mystiek wordt bedreven met het oog op een ander, is hij in zichzelf meestal onwaarachtig.
In de agrarische wereld is ongerustheid ontstaan door het aanhoudende natte weer. Kunt u zeggen wanneer met de zaai- en maaiwerkzaamheden begonnen kan worden en wat is de invloed op het prijsniveau van suiker, aardappelen en melkproducten voor de boer en de consument?
Nou, ik kan het u heel simpel zeggen. In de eerste plaats zullen de boeren ongeveer 3 weken nog moeten wachten voordat ze werkelijk weer gemechaniseerd al hun landbouw arbeid kunnen verrichten, inclusief zaaien en dergelijke. Wat voor invloed het zal hebben op de prijzen? Als het aan de boeren ligt en aan de handel, ongetwijfeld een zeer grote. Wanneer we kijken naar datgene wat van elders zou kunnen worden geïmporteerd, is een dergelijke prijsstijging echter niet noodzakelijk. Zij komt dus alleen voort uit de belangen van een bepaalde stand en een bepaalde commerciële groep. Ik wil daarbij onmiddellijk toevoegen dat de boer tegenwoordig niet meer in staat is te begrijpen dat zijn vrijheid van werken bij een overigens volgens huidige opvatting harde arbeid niet in geld een waardering kan krijgen, maar wel betekent dat hij meer tevreden moet zijn met zijn mogelijkheden en niet moet proberen die vrijheid enerzijds te behouden en anderzijds te leven in dezelfde arbeidsregelmaten met dezelfde beloningsmogelijkheid als iemand die bijvoorbeeld in een fabriek staat.
Waardoor kan gezoem of gefluit in het oor veroorzaakt worden?
Vele mogelijkheden. Allereerst, laat ze eens een keer uitspuiten. Buis van Eustatius verstopt kan voor heel veel dingen al verantwoordelijk zijn. Een vastzitter van stegel en hamer kan eveneens aanleiding worden tot doffe dreunende geluiden. Het is dan een weerkaatsing over het algemeen van trillingen die de schedel opvangt. Wanneer dit alles niet het geval zou zijn, en verschillende specialisten dus de zaak hebben opgegeven, kunt u alsnog proberen om via een magnetiseur de gehoorzenuw van gevoeligheid te doen veranderen. Dit kan ook invloed hebben. En als dat ook niet lukt, dan moet u proberen het met concentratieoefeningen te doen. U zult dan leren dat u bepaalde dingen buiten de bewustzijnsgrens kunt verschuiven en daardoor gelijktijdig grotere mogelijkheden voor het gehoor dat meestal bij fluiten en zoemen enigszins geschaad is, dus kunt bewerkstelligen. Voldoen?
Is er tegenwoordig meer agressie onder de jeugd dan vroeger en waar komt agressie vandaan?
Er is niet meer agressie onder de jeugd dan vroeger, ze is alleen minder gekanaliseerd. Agressie ontstaat altijd op het ogenblik dat men meent in staat te zijn de wereld op zijn eigen wijze te benaderen en dan op zijn weg anderen vindt die zeggen dat ze ouder en wijzer zijn en dat zij dus de dienst zullen uitmaken. Daarbij komt verder dat de jeugd over het algemeen idealistisch denkt, de ouderen over het algemeen meer praktisch denkt en de zeer veel ouderen die macht heeft over het algemeen alleen monopolistisch. Is dit voldoende?
Hoe lang heeft het geduurd voordat u het medium geheel kon bedienen en waarom kunt u de ogen van het medium niet gebruiken?
Ik kan de ogen van het medium wel gebruiken, maar dit wil zeggen dat ik een extra reeks prikkels toevoeg die ik voor een groot gedeelte dan toch weer moet elimineren. Het is dus beter om op deze wijze te werken. De tijd die het voor mij heeft betekend, ik vond het medium voorbereid, was ongeveer 7 seances en dat zou dus ongeveer uitkomen op 6,5 uur. Voldoen?
Hoe ziet u deze uitzonderlijke slechte weersomstandigheden in verband met het einde der tijden?
Ik geef u graag toe dat het weer op het ogenblik niet bepaald het einde is, maar dat het einde der tijden aankondigt lijkt me zwaar overdreven.
Hoe ver gaat of kan de menselijke intelligentie gaan?
De menselijke intelligentie kan slechts gaan tot de grenzen van de eigen mogelijkheid plus het eigen voorstellingsvermogen. Dit houdt in dat op het ogenblik dat de mens verder gaat dan dit, hij beheerst wordt door datgene wat hij tot stand brengt en daarmee zijn eigen vrijheid tot verdere ontwikkeling van intelligentie of zelfs gericht bewust gebruik daarvan vermindert.
Waarom denkt u dat er een hiernamaals bestaat? Is de wereld zonder dat niet al wonderlijk genoeg?
Ja, ik denk het niet. Ik zit er toevallig in. Ik ben alleen maar aankomen wippen. Dus voor mij is hier namens een normale wereld. En u bent een suïcidige droom die we zo nu en dan moeten dromen om er wijzer van te worden. Is de wereld wonderbaarlijk? Nou, ik zou zeggen, de wereld is een kruising tussen wonder en gedonder. Maar hiernamaals is redelijk wanneer u uitgaat van een eeuwigheid. Indien er geen eeuwigheid en geen kracht in de eeuwigheid en geen God is, dan is een hiernamaals even min bestaan. Wanneer je achteruit gaat van grotere oorzaken dan menselijk overzichtelijk blijven, moet je ook uitgaan tenminste van de mogelijkheid dat er een hiernamaals bestaat. Waaraan ik toe wil voegen dat er mensen zijn die zozeer leven voor het hiernamaals dat ze nooit in de werkelijkheid iets tot stand brengen. Dat het dus verstandiger is niet aan het hiernamaals te geloven, maar in dit leven zo goed mogelijk te leven en te werken. De rest die komt dan vanzelf wel. Voldoende?
Ja, ik kan deze niet helemaal lezen. Ik zie alleen staan welk beroep of welke levensrichting. En er staat er nog iets achter. Maar iemand heeft die vraag geschreven. Misschien kan die hem toelichten.
Maar ik kan geen persoonlijke vraag beantwoorden.
Nee, dus het is een aantekening. Hoe stap je bij jezelf voortdurend gepiekt? Nee. Hoe stop je bij jezelf voortdurend gepieken? Kent u een methode?
Zeker. Doe dingen waarbij je op je vingers kunt slaan wanneer je niet concentreert. U zult zien dat uw gepieker heel gauw voorbij is, ofschoon u wel enige tijd danspassen zult uitvoeren.
Zijn de kopieën van obelisken en daarop lijkende voorwerpen onder invloed van de witte broederschap in grote steden van Europa geplaatst?
Zover mij bekend niet, maar mijn kennis is niet alomvattend.
Iemand heeft beweerd dat mevrouw Blavatsky een incarnatie zou zijn van Simon Petrus. Wat denkt u daarvan?
Nou, ik dacht dat Petrus een beter karakter had.
Zijn er organisaties die bewust astrale schillen bouwen om mensen voor een bepaald doel te verenigen?
Dit is inderdaad het geval. Ik ken er een paar van. U zult mij echter ten goede houden dat ik deze niet hier noem.
Hoe erken je innerlijke tegenstellingen? Hoe overwin je deze? En kunt u hiervan een voorbeeld geven?
Ja, dan moeten we eerst proberen een voorbeeld te geven. Het meest bekende voorbeeld van innerlijke tegenstelling is: ik zou dit liever, maar ik moet eigenlijk dat. Vraag je af, waarom zou ik liever en waarom meen ik te moeten? Door op deze wijze te analyseren wat in je emotioneel bestaat, kom je over het algemeen tot een oplossing en zul je de innerlijke tegenstellingen steeds minder laten worden, terwijl het bewust handelen toeneemt, inclusief een zekere mate van zelfkennis. En ook dat is altijd meegenomen.
Dit is de laatste vraag. Geestelijk weerbericht voor de komende maanden in kleuren.
Ja, dus donder in Technicolor. Hè? Invloeden. Op het ogenblik negatief, weinig geel. Vuilrood. De komende impuls blauw ongeveer 14 dagen. Houdt ongeveer 3-4 dagen aan. In deze tijd zie je waarschijnlijk totaal nieuwe voorstellen en oplossingen. Voor vele mensen ook het vinden van een nieuwe mogelijkheid of een nieuwe richting. Daarna optredende wit licht van behoorlijke intensiteit. Duur ongeveer 7 dagen. Waarbij echter wel flitsen rood, nu helder rood, en flitsen blauw regelmatig voorkomen. In deze week over het algemeen, tegenstellingen worden scherper zichtbaar, hartstochten laaien wel enigszins op, maar blijven nog steeds beheersbaar. Daarna krijgen we ongeveer een maand waarin rood de overheersende factor is. We moeten aannemen dat onredelijke denkwijzen in deze tijd sterk toenemen. Ik dacht ook dat we daarbij te maken zouden krijgen met enkele gewelddadigheden. Begin augustus krijgen we een geel invloed. Energieën nemen toe. Veel mensen herstellen zich van een gevoel van vaagheid en leegheid wat hen tot dan toe en ook op het ogenblik bevangen heeft. Ik neem aan dat we daarna te maken krijgen met een zeer verwarde periode, waarin witte flitsen optreden en dus tegenstellingen wel helder worden, maar hartstochten domineren. Dit zou kunnen uitlopen tot oktober. Als u daar voorlopig mee kunt doen, ja?
Het valt me op dat u de kleur groen niet noemt.
Om de dood eenvoudige reden dat het enige groen wat op het ogenblik een grote rol speelt, vervuild carboleum lijkt. Het is het geloof dat als rechtvaardiging wordt gebruikt voor hartstochten. Deze kleur is regelmatig aanwezig. Wij noemen haar echter niet specifiek, omdat ze voor het geheel van de ontwikkeling onzinsies minder belangrijk is, alleen bepaalde motiveringen verschaft. Nou, dat was de laatste vraag. Ja, er zullen wel meer zijn, daar gaat het niet om, maar ik heb mijn best gedaan. Huh? Luister. Weinig altijd zo'n beetje met het bekende spelletje, weet het wel. U geeft een paar woorden, drie hoor. Want anders dan zit ik met de litanie van alle heilige dadelijk. Drie woordjes. Wie het eerst roept, heeft prijs.
Bestemming.
Amsterdam.
Nieuws, bestemming, Amsterdam?
Ja.
Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen dat het is geen goed nieuws als je bestemming blijvend in Amsterdam ligt. Amsterdam, Amstelstad, heeft men je ziel geroofd? Heeft men al te niet gedaan waaruit je eens zo vrolijk was, waarin je hebt geloofd? Amsterdam, steeds in het nieuws, met steeds meer bitterheid, handen, weer tot vuist gebald, en altijd nieuwe strijd? Amsterdam, dat ben je niet. Dat is geen werkelijkheid. Je bent als altijd weer de mens die in zichzelf strijdt en leidt en zoekt naar werkelijkheden. Wil je naar een beter zijn, naar beter nieuws gaan treden? Probeer dan stap jezelf te zijn, zonder anderen te kwetsen. Probeer jezelf te blijven en te zijn, maar niet zoveel te zwetsen. En krijg je dan een burgervaar die nieuwe woorden spreekt, bedenk, het is het oude dat zichzelf opnieuw weer breekt en uit de dop van het ei komt weer hetzelfde kuiken. Gezag, dat moet je stil ontgaan, want macht kun je niet fnuiken. Je kunt haar slechts ontkennen en zonder haar bestaan. En zoek je verder nog een kracht, een hemels Amsterdam? Geloof me, er is ook een sfeer waar alles binnenkwam en al in harmonie bestaat. Al zijn er dan geen rondvaartboten. Al wordt niet elke huisgevel voortdurend weer bespoten met letters en met woorden. Daar leven stil akkoorden, misschien een pyramid. Misschien accordeon en soms concertgebouworkest, die samen ergens spelen. Niet meer de grote componist, de slager niet van velen, maar dat wat in de mens toch leeft en wat die rond zich mist. De kans om samen te zijn, om zekerheid te bouwen, niet door een macht. Niet door een kracht, maar door een stil vertrouwen dat samen gaat en samen brengt en alles samen kleeft, totdat uiteindelijk Amsterdam een hemel voor zich heeft. En zoekt u naar het goede nieuws? Dat er nog mensen leven die juist naar dit vertrouwen en naar deze eenheid streven. Dat er steeds nog mensen zijn die in het goed geloven. En dat er steeds nog mensen zijn die weigeren te roven de eer, bezit, de vrijheid die anderen nog bezitten. Dat er nog mensen zijn die samen gaan en niet slechts vitten. Mensen die te saam bestaan omdat ze niet in het geweld en in het bloed geloven. Maar samen in zich kennen licht. Een gloed van het onbekende daar dat ergens heel ver boven schijnt te leven, schijnt te zweven. In je wezen toch weer spreekt. Totdat uit jou een lichte kracht, een kracht van liefde breekt. Die stad en land te samen neemt. En helpt het voor je te dragen. en zo de zekerheid verschaft, zo nodig in deze dagen, waaruit men zelf bouwt, een welvaart, wel herboeren, en geestelijk uit duisteren is het nieuwe zonnegloed. Het lijkt Thomas Vaar en Pieternel. Ach, Gijsbrecht, ik wilde meer. Helaas, het is afscheid, ik moet gaan. Zoekt gij een andere heer. Vrienden, ik heb geprobeerd uw onderwerp recht te doen. Ik heb ook geprobeerd om er nog iets in te zetten van wat voor u mogelijk is. Probeert u dus een keer. Baat het niet, schaadt het niet, nietwaar? En een klein beetje meer vertrouwen in de medemens. Klein beetje meer samengaan en klein beetje meer geluk. Kan heel veel betekenen voor alle mensen. En niet alleen voor Amsterdam. Goedenavond.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is 29 juni. Denkt u erom, dat is de vijfde woensdag. Wel thuis. Ja.